Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator.
Ja, welkom bij TV en Radio Milko met William Pomp. Natuurlijk
Hallo.
In een prachtige Hugo Boss sweater.
Ja, maar het staat bijna niet meer op. De trui is inmiddels zo oud.
Ja, precies. Ja, of is het omdat...
Je ziet het bijna niet meer. Het
lijkt
wel
een beetje alsof de sponsornaam ervan is gegaan. Alsof je hoofdsponsor kwijt bent.
Want ik heb met die zin ook wel een beetje te doen. Ik weet niet of ik het nou mag vragen. Want je hebt al eerder verteld natuurlijk in de podcast over je moeder. Dat die bijna een jaar geleden betrokken was bij mijn ongeluk.
Ja.
En die deed altijd jouw was.
Ja, klopt.
Hoe is dat nu dan? Want ligt het daaraan?
Sommige onderdelen van
ja, precies, ja.
Maar wel de sokken, onderbroek en zo deed ik zelf.
Maar de truien deed zij.
Truien,
komt het daardoor ook?
Ja, ik kan niet strijken.
Komt het daardoor?
Dat het
zo verwassen is?
Ik zou je zeggen, mijn moeder ligt op dit moment onder het mes.
Ja.
En als ik ineens niet meer hoorbaar ben in deze podcast, dan is het omdat ik gebeld word door de chirurg en door het ziekenhuis.
Ja.
Overigens hoop ik niet dat het op dit moment al gebeurt, want dat zou geen goed teken zijn. Ik verwacht rond 1 uur of zo een... telefoontje, maar dat ligt zeker niet aan haar.
Oké. Nee. Je doet het nu zelf?
Ja, ik doe het nu zelf, maar deze trui heb ik de laatste tijd niet vaak meer aangehad.
Okay.
Ik denk dat ik deze intussen zelf maar 1 keer heb gewassen. Maar goed, dat kan natuurlijk funest zijn.
Zeker. Maar het begint wel langzaam een leuke trui te worden. Als het minder zichtbaar wordt, dan is het echt hartstikke goed.
Het is wel een mooie kleur, hè?
Het is een mooie kleur, zeker. Hemelsblauw.
Wat er nog van over is.
Hemelsblauw.
Ja.
Je hoort hem al natuurlijk ook. Willem Groeneveld is er ook weer.
Dankjewel.
Vaste gast. Leuk dat je er bent, Willem.
Leuk
dat je zullen we maar meteen hebben over de bierprijs of niet?
Nee, daar gaan we het niet over
hebben.
Hoezo?
Nee, ik vertelde Thijs net voor de aflevering wat.
En, je was op stap geweest en was heel veel geld kwijt?
Nee, maar als ik dit vertelde, worden heel veel Groningen supporters boos. Dus dat ga ik niet vertellen. Nee. Ik herhaal het straks na de aflevering nog wel een keer.
Okay.
Kunnen we dit maken ten opzichte van onze luisteraars?
Ik weet niet of we dit kunnen maken.
Hij is er niet één. Hij begint er zo over. Ik heb al gezegd, we moeten het niet over hebben. Hij werpt het direct maar voor de voeten.
Okay. Sorry.
Dan heb ik mij een moeilijk pakket nu.
Er is iets met de bierprijs, maar we gaan het er niet over hebben. Sorry dat ik het doe. Ja, de wedstrijd maar eventjes eerst even. 4-3, wordt het wel 4-3? En dan denk je van, dit wordt een kop in de krant, zeg maar, weet je wel. Een spektakelstuk en dat soort
Heb ik wel in de intro gezet.
En wat staat er? Zegen kan beroerd spel niet verbloemen.
Ben je toch
een zure man, William?
Nee, maar het was... Dat kan ik je echt, want daar heb ik gisteren nog WhatsApp verkeer over gehad. Het was niet mijn kop. Maar de eindredactie die maakte soms als mijn afgegeven suggestie komt niet pas, dan maakt de eindredactie...
Dat komt natuurlijk heel precies, hè? Qua link.
Ja, zeker.
Wat
je van deze kop kunt zeggen is dat hij wel mooi vol loopt.
Ja.
Dat hij niet door de vouw gaat. Dat is ook een belangrijk dingetje bij ons. Hè?
Het zijn allemaal dingen die Maar dat weten we dus niet.
En dat geldt dan voor de krantenlezer. De online lezer heeft er helemaal geen last van natuurlijk. Maar volgens mij stond in de online kop wel iets van spektakelstukken en Romano Postma, de held van de Euroborg.
Ja.
En dat was natuurlijk ook zo. Maar waar we ook niet aan voorbij kunnen gaan, is dat het daadwerkelijk een spektakelstuk was. Maar dat niet alleen aan FC aan het goede spel van FC Groningen te danken. Daar was namelijk geen sprake van.
Nee.
Het was echt heel slecht. En zelfs tegen 10 Nijmegenaren dacht je gewoon nog steeds dat FC Groningen met 10 man stond in plaats van NEC. En dat was natuurlijk, dat vind ik ook wel mooi om te zien dan bijvoorbeeld aan Danny Buis na afloop. Die kan daar dan niet overheen stappen. Ondanks dat de euforie compleet is in de groene kathedraal is Danny Buis dan zeer, zeer kritisch. En met name dit keer op zijn centrale verdedigers. Mm-hmm. En het derde doelpunt van NEC. Dat was natuurlijk ook wel... Wat ik bedoel,
ongelooflijk wat daar gebeurt.
Ja, iedereen kan dan in eerste instantie Casavirio de schuld geven. Die raakte die bal natuurlijk
knulgewijs. Ja,
maar goed, dat kan nog eens een keer gebeuren met zo'n jonge verdediger. Mm-hmm. Die voor de rest gewoon zich hartstikke goed ontwikkelt. Maar hoe het dan daarna gaat. Dat iedereen nog gewoon maar bij staat.
Van hinten kijkt, die maar naar achteren en naar achteren loopt.
Precies. En niemand pakt die Matson aan. Nee. Het is toch ongelooflijk? Ik kon er met mijn verstand ook niet bij. En waar Buijs dus ook terecht zei, dat hij, even kijken, ik citeer even uit het stuk in de krant. Als ik dat bij de veteranen zie, word ik zelfs al stapelgek.
Ja.
Dus
ja.
Stapel staat
erbij. Moet je wat stapel erbij.
Denk ik zo even, dat erbij gewoon.
Ja. Ah, mooi, ja.
Maar het zijn volgens mij ABC'tjes van het voetbal wat daar misging. De verdediging liep alleen maar naar achter. Hij kon vrijelijk door het strafschopgebied wandelen. Hoekje uit.
Hoek uitkiezen, ja, precies.
En toen waren ze
rustig met, voor zijn goede been leggen.
Ja. En ze waren ze al met 10 man. Hè. Ja. En daar heeft Hans Westerhof, de analist, die ergert zich eraan. Hebben we iets over, hè?
Oké.
Laat me even luisteren, Mark. Ja. Hey.
Hans Westerhof niet de eerste, de beste.
Nee.
Maar Groningen speelt eigenlijk toch consequent met 5 man achterin. En op een gegeven moment, met een man meer, bleven ze dat toch volhouden met z'n drieën tegen 1 spits. En als die ene spits dan een bal kreeg, wisten ze niet wie hem er aan moest pakken. Ik vond hem echt wel een heel, heel matig functioneren. Met een onzekere keeper er ook nog een keertje achter. Ze hebben hem gewonnen, maar 10 minuten voor tijd, of kwartier voor tijd, gaf ik er geen cent voor, heel gezegd.
Vond hij heel matig. Ja. Dat is een kritiek op Buijs natuurlijk. Dit, hè?
Hij zegt dat wel mooi.
Hij zegt het heel mooi.
Je kunt er eigenlijk niet kwaad op.
Nee. Maar hoe die dit... Nou ja, Jan Menega is het wel gelukt. Hè? Dat hebben we vorige week.
De aflevering.
De boeman Menega.
Nee, maar hij heeft natuurlijk 100% gelijk. Want ik vond vooraf, vond ik het al, zeg maar, dat je 5-3-2 speelt uit in de Kuip bij Feyenoord. Oké, weet je, daar kan je nog een keer in komen. En waarschijnlijk is dan, zeg maar, omdat FC Groningen daar wel goed manifesteert. In de eerste helft, is dat de reden geweest dat hij maar weer diezelfde opstelling, zeg maar, in dezelfde constellatie.
Heeft het ook niet mee te maken dat hij wel gewoon een beetje bang is voor NEC? Het is al 2 keer verloren van NEC, dit seizoen, zelfs al tegen de derde helft van NEC.
Ja.
Hij wordt constant tactisch overklast door die trainer.
Ja, maar dat vond Buijs dus van die bekerwedstrijd bijvoorbeeld niet. Hij zei
dat was eigenlijk wel de wederopstelling van FC Groningen een beetje, toch?
De Groningen speelde goed, maar verloor wel uiteindelijk tegen de C-helft van NEC.
Ja, maar Buijs zegt van 9 van de 10 keer win je die wedstrijd. Dus ik denk niet dat het zozeer de angst was voor NEC. Ik denk wel dat het een beetje rekenschap was met het feit dat NEC met 2 spitsen speelt.
Ja.
Dus dat je daar dan, zeg maar, 3 centrale verdedigers tegenover zet. 2 om rechtstreeks een mandwerking toe te passen. Casemiro om rugdekking te verlenen en bij balbezit mee te schuiven op middenveld.
Mm-hmm.
Dus dan kunnen die backs die kunnen hoog op gaan staan. Dus in die... Ik zou het geloven. Ik vind het wel weer, zeg maar, een soort voorzichtigheid getuigen die niet de mijne is.
Angsthazenvoetbal.
Ja, en Westerhof analyseert dat ook al goed.
Angsthazenvoetbal, ja.
Wat je krijgt volgens mij is dat ze denken van, ja, er staan nog 2, dus ik hoef hier niet voor te sprinten per se. En dat zag gebeuren. Het was echt een chaos achterin. Dat zat totaal, waar Buijs normaal gesproken in uitblinkt gewoon die organisatie neerzetten, dat was nu compleet omgekeerd. Die organisatie was een zeef en de aanval was... Er werd in ieder geval gescoord 3 keer. Dat gebeurt ook nooit onder Buijs of 4 keer.
Nee, precies. Nee, dat klopt. En menselijk is die fout, zeg maar, denk ik ook wel voor te stellen. Want als jij zeg maar, ja, je begint die wedstrijd en dan is gewoon de rolverdeling van die centrale verdedigers duidelijk.
Ja.
Maar op het moment dat daar een spits wegvalt, ja, dan ga je naar elkaar kijken natuurlijk.
Ja,
dan ga je denken van, ja, nou ja, dus maar er staat maar 1, dus die kan hij wel pakken. En die ander denkt van, oh ja, maar die kan hij wel pakken. En dan ontstaat er een soort verwarring waarbij je op elkaar rekent, terwijl dat niet het geval is.
Het werd pas echt hersteld toen Dankelui in de lijnen kwam en een ouderwets weer op de rechtsbackpositie kwam te spelen.
Ja.
Toen kwam Groningen pas weer een beetje
in de thuis. En dat was in de slotfase.
Ja.
Zeker.
Jij bent natuurlijk een beetje als supporter.
Ja.
Jij zit op de tribune tijdens zo'n wedstrijd.
Sta.
Hoe wordt er door jou, door de mensen om je heen dan gereageerd als je tegen 10 man met een achterstand of steeds met 5 verdedigers speelt? Hoor je dan allemaal gemopper om je heen?
Een en al gemorren en gezeur om me heen. Ik kan natuurlijk niet voor de hele Noordtribune spreken, maar ik sta vrij direct achter de goal bovenin. En ja, dat was een en al chagrijn. En ook wel logisch, want het was gewoon heel slecht. Groningen kon de bal niet langer dan 3 keer in de ploeg houden. Nek sneed maar doorheen.
Maar wie richt dat zich dat chagrijn dan? Richt dat zich
op de spelers? Of maar ook wel op Buijs.
Ja, oké. Okay.
Buijs, het gemorren nam ook richting Buijs al behoorlijk toe. Maar ook wel in het achterhoofd dat zo'n wedstrijd ook zomaar weer kan omslaan natuurlijk in een paar minuten. En dat gebeurde gelukkig ook.
Ja.
En dat is wel het te gekste. Het zijn wel... de leukste wedstrijd om op de tribune te staan. Zeker, je hebt helemaal niks aan de hand. Het gaat alleen maar slecht. En binnen 10 minuten is je chagrijn omgeblazen naar complete euforie. En de explosie op Noord naar de 3-3 en 4-3, dat was echt bizar.
Ben je een beetje droog thuis gekomen nog?
Of nee, iedereen is zei ik nat onder het bier. Het was echt een bier.
Daar zie ik de lol dus helemaal niet. Ik heb die beelden ervan.
Dat is niet dat mensen het bewust doen.
Dit is dus. Ik heb een beeld gezien. Ik kan me voorstellen dat als jij met je biertje zo. Juicht en er gaat wat overheen. Maar ik zag ook gewoon gejuich om. En dan twee seconden later mensen die gewoon hun bier alle kanten opgooiden. Verschrikkelijk om daar dus tussen te staan. En dan denk ik,
dat
is mede Hugo Bosch-trui weer nat.
Dan ben je op Noord misschien niet op de goede plek. Dan zou je misschien een andere tribune.
Nee, dat is ook zo. Ik zou er ook niet mee passen.
Ik zou er ook nooit gaan staan.
Nee, maar ik vond het te gek. Die explosie en dat bier wat door de lucht.
Ja, maar dat is niet. Dat is ontzettend bier gooien.
Ja, maar het vloog niet richting het veld. Het was niet richting het
veld. Nee, weet ik wel. Nee, maar het lijkt me irritant om het zelf op me heen te krijgen. Ja, inderdaad ook niet mijn plek.
Bier is er om op te drinken, dus het is sowieso zonde om dat zo weg te gooien.
Jij vindt het niet erg?
Dat was echt een explosie van genot en van euforie. En er vloog heel veel bier door de lucht heen, maar het was te gek, jongen. Het was,
zeker.
Wat gebeurt op zo'n moment is dat entert een soort slow motion wereld. Alles wat er dan gebeurt, je ziet het allemaal, iedereen helemaal blij worden en die grimassen groot worden en langzaam die biertjes de lucht in gaan. Het is alsof die minuut in 10 minuten voorbij trekt even. Ja. En dat zorgt voor een soort collectieve massa-hysterie waarin dit soort dingen gebeuren. Ja. En dat bier gooien, het is kut als je er niet van houdt, maar laten we ook... bij heel veel wedstrijden is het uit de hand gelopen afgelopen weken. Bij FC Groningen gaat het heel netjes, vind ik.
Nee, zeker. Nee, ik bedoel, het is keurig dat het niet op het veld op gaat. Ja. Dat is prima. Dat is hartstikke oké, natuurlijk. Ja. En bovendien, want we moeten niet alleen maar mekkeren. De sfeeractie vooraf was natuurlijk grandioos.
Die was gek. Ik krijg daar zelf weinig van mee. Ik sta dus op Noord en dan zit je achter die spandoeken. Ja. Dus dan zie je eigenlijk helemaal niks. Nee. Dus
dan krijg je vooraf instructies of zo?
Daar ligt dan op stoeltjes. Op stoeltjes liggen allemaal briefjes. Er stond nu ook wat uitleg bij van ze wilden deze actie al in 2020 doen, volgens mij. Corona, dus ging niet door. Volgens mij 1 of 2 kilometer touw is er gebruikt voor deze actie. Honderden meters PVC-buis. En het was een ode aan de nacht. Even uitleggen voor de luisteraars thuis. Er werden volgens mij 6 of 7 grote doeken onthuld.
Bar players.
Vliegende Hollander. Allemaal iconen van de nacht. En daar liepen dan mensen van kroeg naar kroeg tussendoor. En daaronder hing een heel groot spandoek. Groningse nachten. Als een ode oneindige nacht. En daarover gesproken, dan wil ik eigenlijk wel een brug.
Mag ik jou als binnenstadkenner even één vraag stellen? De Vliegende Hollander, heeft hij de beste wiet in town of zo? Want er staat altijd een rij voor de deur. Altijd.
Nee. Het is een enorme afvalshop. Dus het is een shop die echt is ingericht op zoveel mogelijk omzet, traffic genereren. Zijn betere shops in de stad.
Vroeg me af.
Goeie vraag.
Ja.
Maar wat ik wel frappant vond, dat zul jij misschien kunnen beamen, William. Groningse nachten, de oneindige nacht. Ik kreeg van mijn grote vriend Stefan Bleken rond 12 uur appjes binnen. Het moet hier alweer dicht bij FC Groningen. De barren gaan dicht, de taps gaan dicht. Ja. Zelfs accountmanagers liepen rond van we begrijpen het niet.
Ja, dat zijn tegenwoordig zijn daar regels aan verbonden. Zoveel uur na de wedstrijd moet alles dicht. Dat zijn door Groningen zelf ingestelde regels.
Ik zou zeggen, ja.
Ik snap er ook niks van.
Maar hoezo wordt die regel ingesteld?
Ik zou zeggen, van hoe meer bier omzet, hoe beter.
Die kan boven open na
de wedstrijd.
En bovendien, op zo'n plek is het zeg maar na zo'n wedstrijd, je wint een 4-3 in de laatste minuten, weet je al. Dat is toch...
Dan moet je dat
door laten gaan. Maar dan moet je gewoon de avond laten zijn die is.
En Wouter Gudde is dan ook niet zichtbaar, hè? Want hij hoeft niet de getapte jongen als Nijland uit te hangen. Maar hij moet natuurlijk wel even naar voren geschoven worden. En met mensen in gesprek gaan daar. En hij hoeft ook niet dronken naar huis te gaan. Maar hij moet wel even het feest gedruisen, toch?
Ik weet niet. Ik ben niet op tijd zeg maar boven om te zien of hij er nog is geweest, ja of nee. Dat weet ik niet. Dan moet ik antwoord schuldig blijven. Ik denk wat die taptijden betreft dat het een afweging is. Dus, want er is natuurlijk inzet van beveiliging en zo. Ja. En dat kost allemaal wel geld, zolang het stadion open is. Precies. Ik denk dat het een soort break-even point is, zeg maar. Van wanneer het te rustig wordt qua omzet, zeg maar. Maar de kosten nog wel gewoon steeds gaan. Dat er een soort break-even point is ingesteld. En dat die berekend is dan zeg maar op drie globaal.
Moet je het niet doen. Je moet het gewoon doen zoals in de cafés waar... het café waar we elkaar ontmoeten hebben, Café de Wiets bijvoorbeeld, William, waar we altijd kwamen vroeger.
Maar hadden wij altijd een speciale regel, mochten wij altijd na sluitingstijd
blijven. Ik hoop niet dat Bas
weer...
Bas luistert erin. Weet je, maar daar was het natuurlijk gewoon zo, het gaat dicht wanneer...
wanneer het personeel op een gegeven moment dacht van nou, dit loopt niet echt, dit loopt niet echt meer door nu.
Ja.
Jongens, we stoppen ermee. En dat kon een keertje om half één s'avonds zijn. Dat kon om 4-5 uur 's nachts zijn, zeg maar.
En die regel is dus duidelijk anders bij FC Groningen. Want daar is duidelijk dat er van tevoren al bepaald is van zo laat gaan we dicht. Maar, en dat stuit dus ook heel veel mensen tegen de post. Onder wie een belangrijke sponsor.
Maar meerdere sponsoren.
Ik ben al van verschillende kanten benaderd. Spreken natuurlijk ook mensen ook wel na de wedstrijd. En dan hoor je gewoon dat sommige sponsors overwegen om er gewoon mee te stoppen bij.
En naar Volendam te gaan.
Bijvoorbeeld. Ja.
Maar dat zit hem hierin.
Nee, dit volgens mij een keer buitenuit.
Oké. Maar omdat er aan allerlei regels en restricties gelden. Bovendien is er wat heel veel bedrijven in het noorden ook niet aanstaat. Want die zitten nou gewoon eenmaal anders in het leven. Is dat er een eenheidsprijs is afgesproken voor. En dan kun je, dat zijn argumenten voor te verzinnen hoor. Maar ook argumenten tegen. Want ik vind dat je wel de taal van het volk moet spreken, zeg maar. Als club.
Er werden
dus bij sommige sponsors werden dan zeg maar speciale deals gesloten. Die waren dan qua huur van de Skybox bijvoorbeeld wel iets goedkoper uit. Maar daar stond alweer het drievoudige aan horeca tegenover.
Maar wat vonden we?
Weet je, en dan maar kom nu hoor je het.
Ik vind het wel terecht dat gelijk wordt getrokken. Want wij betalen op Noord. Ik zuip vrij veel bier tijdens de wedstrijd op Noord. Ja. Maar dat betekent niet dat ik een kort krijg met een seizoenkaart.
Ja, maar gelijk trekken is dan dus een relatief begrip. Want inderdaad, jij... Als jij, stel je hebt een glas- en verfbedrijf.
Ja.
En je hebt daar een
het is even gewoon even random noem je iets. Ja, precies. Ja.
En je hebt daar een hele mooie skybox, een van de grotere skyboxen ook. En jij betaalt evenveel als de buurman. Maar je ziet dat bij de buurman na een uurtje na de wedstrijd altijd het licht uitgaat. En bij jou is het altijd gezellig.
Ja.
Komt iedereen
uitgenodigd.
Je brengt ook nog voor 50.000 euro aan horecaomzet per jaar binnen, weet je wel.
Ik vind het echt lastig. Want je ziet ook die Noordtribune, die blijft ook langer hangen na afloop. Ja, nu er een DJ staat.
Ja. Ja, okay,
dus daar gaat veel meer bieromzet wordt er gehaald. Maar dat betekent niet dat de Noordtribune, dat je daar goedkoper seizoenkaart kunt krijgen.
Nou, maar ik zou daar... Nou, trouwens, is dat niet zo? Volgens mij geldt daar een speciale prijs voor.
Dat klopt, omdat ze de laagdrempelig willen houden. Maar het is niet in connectie met omdat jullie heel veel bier omzetten. Nee.
Ik heb een andere vraag nog even, William. Jij hoort dat natuurlijk van die fictieve glas- en verfboer.
Was een random voorbeeld.
Random voorbeeld, ja. Nee, maar die zouden ontevreden kunnen zijn natuurlijk, omdat zijn prijs omhoog gaan. Maar hoor jij ook...
Ja, nee, maar dit hoor ik van veel meer...
Je hoort het van mensen die hun korting kwijt zien geraakt.
Ja,
hoor je van de andere kant ook mensen die zeggen... ik ben blij dat het eindelijk gelijk getrokken is.
Aan de andere kant hoor ik dan via de directeur Wouter Gudde... is dat het juist heel goed gaat met sponsoromzet.
Ja.
Vanwege het toetreden van allerlei nieuwe bedrijven. Die dat, nou, blijkbaar wel. En dat zijn veelal, wat ik begrijp, jonge bedrijven.
Ja.
Waar ik het de sponsors die zeg maar die het allemaal wat minder gesteld zijn op de huidige regelgeving, dat zijn veelal sponsors die al tientallen jaren FC Groningen sponsoren.
Ja, iets anders gewend zijn misschien.
Ja, precies, ja. Zeker. En je moet je dus zeg maar, kijk. Ik zou proberen iedereen tevreden te houden. Want je hebt ook sponsors.
Dat is natuurlijk altijd een goed doel om te doen.
Ja, nee, precies. Ja, nee, ja, maar dat lijkt me ook gewoon zeg maar, financieel het meest verstandig.
Maar is het te doen?
Nou, je kunt in ieder geval die tap wat langer openhouden. En ik vind dat totaal niet begin. Des Gronings. Je hebt die oneindige nacht hier.
Ben je te steriel?
Het is wat beter verkeerd. Te steriel.
Ja, dat vind ik ook.
En juist in zo'n businessclub. Het is ook niet een businessclub waar de grootste bedrijven van de wereld rondlopen. Het zijn MKB'ers uit de stad en om een land. Die daar ook gewoon vooral voor de gezelligheid komen.
Ja.
En een beetje. En ook de komen om even te kunnen pochen met de directeur ergens. Dus dat moet gebeuren. Volgens mij luisteren ze naar deze podcast via het laatste verhaal dat Flederis veranderd is in gedacht. Dat komt natuurlijk omdat wij het hierover hebben gesproken. Dus misschien kan Gudde hier ook naar luisteren en ook iets aanmatelijker worden.
Zeker, die luistert zeker. Want dat ben ik wel mee eens. Het is wel een beetje, de warmte gaat er wel een heel klein beetje af, ik wel. Ja, dat
wordt een beetje klinisch.
Ja, zeker. Ja. Ben ik mee eens. Overigens was de voormalige directeur schijnt ook. Ik heb hem niet ontmoet zaterdagavond, maar schijnt ook in het stadion geweest te zijn. In een van de gezellige skyboxen, om zo te zeggen. En dat wil ik ook nog zeggen. Want we hadden het net over van zijn Gudde en Flederis en Mark-Jan Oldebandering, dat is de derde directeur eigenlijk. Hè, zijn die voldoende zichtbaar na een wedstrijd om ook zeg maar in gesprek te gaan met de sponsors? Nou, dat is wel iets om op te letten, vind ik. Kan ik op dit moment onvoldoende onderbouwd een antwoord op geven?
Ik hoor daar kritiek over.
Ik vraag me ook wel af, zijn de spelers voldoende zichtbaar? Want je had natuurlijk altijd een enorm goede vertegenwoordiger namens de spelersgroep in de businessclub. Die dronk altijd ogenschijnlijk een glas water. Maar misschien zat er wel iets anders in.
Of een cola uit met,
Hij was doelman.
Ging wel altijd met de trein, dat scheelt.
Ja, maar op dit moment, hoeveel spelers daadwerkelijk nog eventjes blijven hangen?
Je ziet het wel op Noord nu, daar heb je die
diep in de wedstrijd. Of in het Sportshome ook wel.
En nu stond Postema op de stoelen na afloop.
Ja, maar dat is ook echt wel een type. Ja. Kijk, dat stelt me wel gerust. Met Postema heb je natuurlijk wel, een publieksjongen.
Ja, nee, zeker.
Hij is nu nog maar 19.
Nee, weet ik, maar hij zegt
tegen jou wel tot dit soort dingen in staat.
Ja, absoluut. Maar
hij is nou echt een clubman die misschien wel
Maar jij zei dus, je schrijft dus al inderdaad in jouw verhaal over Postema. Hij zei van, in vroeger tijden hadden helden als Martin Drent of Milko Djovski in de kleedkamer vast een biertje opengetrokken of een sigaretje opgestoken. Ja. Waarschijnlijk beide natuurlijk.
Ja.
Postema, ik ga met de beentjes op de bank stuurs kijken.
Ja,
gaat hij dat echt doen of hebben we nog 3 uur s'nachts een paar players kunnen?
Hij weet ook, wel dat opnamerecorders in de camera's lopen. Ja, dus
moet je gewoon zeggen alsnog van, jongens,
ik heb
in 10 minuten 2 goals gemaakt, we hebben gewonnen. Ik sta tot 5 uur een paar players en je doet me wat.
Maar morgen
ben ik er niet.
Hij zei, maar dat zegt een jongen van 19 niet. Die nog een vaste basisplaats moest veroveren. Die zegt dat niet.
En zeker
niet als de trainer daar voorlangs over zegt van, Postema op tijd naar huis vanavond.
En ik denk dat je mentaliteit ook wel wat veranderd is. Jongen, die komt uit de jeugdopleiding. Dat is natuurlijk een enorm professionele omgeving geworden. Met Paul Matthijs. Ja. Die erin hamert hoe belangrijk topsport is. Zeker. Hoe je daarvoor moet leven. Dus ik denk dat die gasten ook wel wat anders zijn opgevoed. Dan
Als jij dan in het stadion zit en je ziet hem, weet je wel, 2 goals maken. Ja. Weergeloos. Prachtig.
Altijd bier overheen krijgen.
Voor hem. Nee, om hem dan vervolgens nog 6 minuten lang te zien, weet je wel, lopen heen en weer, zeg maar. Omdat hij dus kennelijk niet aan het aantal minuten is gekomen wat je moet komen om dat niet te hoeven doen.
Ja. Wel goede goals trouwens. Even.
Ja, maar even nog even dat uitlopen.
Ja.
Dat is denk ik ook van,
Ik denk wel dat als Martin Drent en Milko Djorovski de trainer en de leider waren geweest van FC Groningen onder 21, dan had Postema heel anders in het leven gestaan. Natuurlijk.
Maar misschien was je er dan wel niet gekomen ook, dat weet je niet natuurlijk.
Wat zei?
Misschien was je er dan ook wel niet gekomen.
Nee, dat kan.
Nee. Maar jij wil nog iets over Postema zeggen?
Nou ja, ik wil nog wel even terug naar die wedstrijd. Het waren wel goede goals van Groningen, ondanks dat ze soms wat gelukkig tot zand kwamen. Maar die kopbal van de Leeuw was erg technisch. Die bal werd nog op het laatste moment veranderd en hij timed hem zo ongelooflijk goed.
Ja, die aanval was ook goed. Ja. Die voorzet van Soeslof was heel goed.
Ja, hij werd
de actie daarvoor Elan Koeri ook.
Klopt. En ook die tweede goal van Larsen. Dat was echt een goede goal met die voorzet van Duarte. Ja. Die ook steeds beter wordt.
Ja.
En die derde, vierde goal van Postema. Dat waren wat gelukjes. Maar hij ramste wel soeverein in.
Die voorzet van dingen. Die kopbal was gewoon
was
geen
goed.
Geluk.
Nee, die was echt
gewoon
goed.
Een goede goal.
Maar die man moet je ook staan. Hè?
Ja, nee, zeker.
Dat is juist zijn kwaliteit.
En het is dus wel knap dat iemand die al zoveel wedstrijden zich van eigenlijk niet heel veel scoorde. Die bal met zoveel overtuiging.
Die schroom van af.
Dan heb je wel.
Als je nu, dat is wel een grappige statistiek. Als je nu zijn aantal doelpunten deelt door het aantal minuten dat hij heeft gehad, staat hij iets van derde of vierde in de Eredivisie, zeg maar, qua rendement.
Echt,
ja, serieus. Ja,
want het lijkt 24 invalbeurten, maar hij valt elke keer maar 5 of 10 minuten in.
Ja, precies. Ja. Hele korte
speeltijd. Waar ik me nog wel enorm aan ergerde, en daar was ik niet de enige in op de tribune, is: zijn we 3-2 achter, spelen we tegen 10 man van NEC, NEC. En dan hebben we een corner tegen, en dan worden alle spelers van FC Groningen in de eigen 16 gehouden.
Ja, dat las ik ook echt.
De laatste coach die dat niet deed was Dwight Lodewegens. Ron Jans, alle coaches daarna deden dat. Maar ik snap daar zo weinig van. Want als je een speler voor inhoudt, je had altijd 2 of 3 verdedigers vervolgens achterin. Ja. En zeker als je tegen 10 man speelt, als je een man meer hebt. En dan, heb je thuis al wel eens naar gevraagd waarom je wat daar de reden
aan ons vrijdag
zo specifiek heb ik deze
vraag.
Vrijdag
even vragen? Ja. Dan kunt volkomen volgende dan weten we het.
Want ik begrijp als het nog 11 tegen 11 is, maar je moet winnen, je staat een goal achter, een man extra, dan wat houd je dan nog tegen om het?
Precies.
Maar nog even terugkomen wat ik net zei over Romano Postema. 387 minuten gespeeld, 3 doelpunten. Dat betekent 1 doelpunt per 129 minuten.
Keurig uitgerekend, Jan.
Hij heeft 4 spelers voor zich staan. Dat zijn Brian Brobby, Cyril Dessers, Sebastian Haller en Jorbe Vertessen.
Ik vind het jammer dat je niet laat gokken.
Dat was leuk.
Kunnen we dit nog maar uitknippen?
Dan ga ik het allemaal goed. Over Jorbe Vertessen nog even, zo weet je, nog even 5 seconden die stilte houdt. En Jorbe Vertessen.
Misschien kun je raden wie onder hem staan.
Ja, de rest.
Ja, die ook, zeg maar, die dicht bij hem staan, zeg maar.
Die dicht bij hem staan.
Larsen, denk ik ook nog wel. Die heeft in het begin weinig gespeeld.
Nee.
Ja. Wie? Larsen.
Nou, tenminste niet de 5 die ik hier zie staan.
Precies. Dat zou niet ineens... In de top 10 staat bijvoorbeeld ook nog wel... misschien Guus Stil.
Nee.
Winsen?
Nee.
Ja, dit kabbelt.
Dit kabbelt.
Nou, even een paar namen. David Neres staat er nog tussen. Ricky van Wolfswinkel en Jesper Karlsson.
Oké. Ja. Dankjewel.
En wat, zijn niet de minste.
Nee, precies. Ik wil nog even hebben, kort, want de Hans Westhoff had ook nog iets over de rode kaart. En over de rol van Stant Larsen daarbij. Dus dan kunnen we even naar luisteren.
Ja.
Ik zie een aantal echt tackles vol op de enkel. En daar wordt niet eens voor, daar wordt geen kaart voor gegeven. En een min of meer uitgelokte kopduw is dan rood. En daar heb ik wel moeite mee. Ik heb sowieso moeite met. Ik vind Stant Larsen wel, als je dat vergelijkt met het begin van het seizoen, dat hij er vooruit gaat, maar hij wel verrekte irritante trekjes. En dat moet hij gewoon afleren hoor. Want het was bijna een uitgelokte rode kaart. Zal hij misschien wel trots op zijn ook nog. Maar ik kan helemaal niet tegen.
Maar ik kan er niet tegen. Ja, mooi. Worden we hier een beetje een ouderwetse man? Of heeft hij volledig een punt?
Nee, allebei natuurlijk. Hij heeft een punt. Het is heel irritant gedrag. Maar als zo'n speler voor je team speelt, is het wel fijn als hij tegen je team speelt. Dus erg je 90 minuten lang aan hem.
Ja.
Maar ja, hij lokt het wel enorm uit. Hè? En, ja ik hou er ook niet zo van. Ik hou meer van sportiviteit.
Ja, precies.
Ik had het heel tof gevonden als hij toen was gelopen, sorry schrijf, het was geen rood.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja, klopt. Daar ben ik mee eens. Nou, ik vind dat die scheidsrechter dat heel slecht oplost. Maar dat vond hij gelukkig zelf na de wedstrijd ook.
Ja.
Maar hij had natuurlijk gewoon voorbij.
Het is geen gele kaart. Je weet wel, als je speler, als je dit een beetje doet, zeg maar met je hoofd een beetje zo die kant.
Tuurlijk, je lokt eruit.
Weet je al dat het heel dom is.
Maar je roept toch als scheidsrechter gewoon die beide jongens even bij je. En je zegt van, nou is het aflopen.
Wat is de winst om met je koppen tegen elkaar te staan? Het is zo kinderachtig. Er wordt nooit een klap uitgeduld. Want weet je, dat doen ze niet. Het is echt zo'n heel zielig testosteron.
Ja, en als we dan een klein stikje krijgen, dan rollen ze 16 keer over het veld. Ouwe, de pijn.
Ja.
Het is een beetje te Wierik-stijl ook. Hè? Die deed tegen Vitesse ook de hele tijd die spits een beetje aantrekken. In zijn ballen knijpen. Ja, en dan in één keer bam, een elleboogje krijgen en met rood eraf.
Ja.
Ja.
Stant Larsen is natuurlijk wel een pain in the ass. Maar ja, goed. Weet je, ja, ik hou daar op zich ook wel van.
Wat me wel op...
ik vind dat een spits dat best wel mag hebben.
Okay.
Maar wat me opviel, dus ben ik niet helemaal eens met Hans Wessel.
Okay.
Wat me opviel daarna is dat opstootje begint een beetje. En die scheidsrechter trekt rood. En op dat moment krijgt Larsen geel. En die wil daar weer tegenaan ageren. En dan stormt Soeslof erop af.
Ja, precies. En die duwt hem weg.
Daar zit toch wel een beetje de leider van het elftal in. Ook al speelt hij wat slechter de afgelopen weken, maanden. Maar dat, en zulke dingen zie je wel. Dat is wel de baas van het elftal.
Ja, precies. Ja.
Ja, klopt wel.
Het is ook enorm dom om na je gele kaart nog een keer dan zo te gaan mekken.
Zeker,
terwijl je weet van, ik heb net iemand rood aangesproken.
Ja.
Het is hartstikke lekker. Dan loop dan maar grinnikend weg in plaats van alsnog... dat is natuurlijk hartstikke stom. Dan moet hij afleren, zegt hij.
Over Soeslof gesproken.
Vinden jullie niet. Dus ja, zeg maar.
Jij hebt hem nog geïnterviewd vrijdag over zijn familie.
Ik kreeg via een zeer goed ingevoerde collega een goede tip door. Hij zit hier vlak naast me. Namelijk Willem Groeneveld. En die was bij zijn gastgezin thuis geweest. Kun je zo op de missie ook nog even vertellen. Wat ik overigens wel wist, maar waar ik gewoon nooit bij stil heb gestaan, is dat Soeslof inderdaad een Oekraïense vader heeft. Dat heb ik in een eerder interview al eens een keer aan bod laten komen. En zijn vader, destijds was het ook niet allemaal pais en vree in de Oekraïne. En die is toen naar Slowakije gekomen in zijn uppie met een rugzak. En die heeft daar, Thomas, die kan daar echt heel bevlogen over vertellen, want daar heeft hij ongelooflijk veel respect voor.
Ja.
Hoe zijn vader erin is geslaagd om vanuit heel moeilijke omstandigheden een nieuw bestaan op te bouwen in Slowakije. Daar uiteindelijk een vrouw heeft gevonden, waaruit Thomas dus voortgekomen is. Niet zo lang daarna overigens, want dat is 20 jaar geleden dat zijn vader ongeveer, het zal wel iets meer zijn geweest, maar dat hij naar de oversteek waagde. En toen kwam jij dus ineens met een appje van, wist jij dat zijn halve familie Oekraïens is? Nou ja, en toen schoot me dat inderdaad weer te binnen. Ik dacht, potverdorie, dan moeten we inderdaad even naar vragen. Toen heb ik gelijk die dag, voor mij was het woensdag of zo, WhatsApp. Maar toen had meneer geen tijd. Dat was zijn vrije dag. En ik zou hem s'avonds om 9 uur bellen, maar hij zei later appte hij dat hij toch niet available was. Ja. Ik denk dat het iets met meisjes te maken heeft.
Zou goed kunnen, daar heb ik er nog over gehad.
Ja, dat vermoeden had ik. Weet je, dat blijf ik verder ook vanavond, daar heb ik alle respect voor. Maar goed, uiteindelijk vrijdag dus gesproken. Wat blijkt, het is niet een familie die hij jaarlijks ziet, laat staan vaker. Thomas Soeshoff zit natuurlijk ook al een aantal jaren hier in Groningen. Ja. Maar het is wel familie die iets verder van hem afstaat. Maar niettemin familie, een tante en kinderen. En zijn vader schijnt nog een ruimte te wonen. Soeshoff's ouders zijn gescheiden. Zijn vader woont alleen met zijn zusje. En die hebben natuurlijk onmiddellijk gezegd van kom naar het veilige Slowakije. En dat hebben die mensen ook gedaan. Die zaten echt nauw in de Oekraïne. Nou, geweldig natuurlijk dat het zo is opgelost. En ook zijn tante, Soeshoff's tante, die ook in Slowakije woont, schijnt ook een behoorlijk groot huis te hebben. En de verwachting is dat er dus nog wel wat meer familie overkomt in deze tijd. En ik merkte in ieder geval aan hem dat hij heel erg begaan is met de situatie daar. Dat hij ook financieel de zaak wel ondersteunt, zeg maar. En dat hij heel goed... Het is echt wel een goede jongen, zeg maar. Het is een pitbull in het veld, maar toch ook een man met een klein hartje. En je merkt gewoon aan hem dat de situatie hem wel bezighoudt.
Ja,
en,
dat kan ook niet anders dan dat onder de huid gaat zitten. Dat je dat ook meeneemt naar de wedstrijd
natuurlijk.
De trainingen.
Ja,
tenminste, ik denk toen die oorlog uitbrak, het zal misschien nu wat weg hebben. We hebben allemaal, is er bij ons onder de huid wat gaan zitten.
Ja, zeker.
En helemaal als je er zo betrokken bij bent.
Ja, nou absoluut. En hij zei ook van in het begin van toen de oorlog net was uitgebroken, nou toen liet het hem echt niet los. Zeg maar. En uiteindelijk heeft hij zeg maar voor zichzelf wel een knop omgedraaid. Ja, ik ben wel hier om mijn job te doen. Dus hij probeert zich
heel
zo goed in zijn kwaad. Heel professioneel. Zeker voor zo'n jonge jongen.
Ja.
Hij probeert zo goed in zijn kwaad zich te concentreren op voetbal. En hij heeft gewoon met zichzelf afgesproken van... Ik kijk nog één keer per dag het nieuws om te kijken wat er aan de hand is. Voor de rest zorg ik dat ik met FC Groningen bezig ben.
Dat doe ik ook een beetje trouwens.
Alleen maar, ik denk dat de meeste mensen dat inmiddels doen. Ja, gek hè. Maar op een gegeven moment hoort het er ook weer gewoon bij of zo.
Ja, en als je daar constant mee bezig bent, je maakt jezelf ook helemaal gek.
Ja. Ja, zeker. Ja, ja.
Over dat, het was wel leuk bij dat gastgezin.
Ja,
Henk en Ria. Ja. Bijzondere familie. Wonen ze in Zuidbroek met Zweeds in een vrijstaande woning. En zijn sinds 2012 al gastgezin voor Groningen. Spelen ze al het nodige talenten onder hun hoede gehad. Waaronder Ludovic Reis, maar nu Nicolas Stalo, jeugdspeler en Soeshoff. Ja, een hele warme familie waar alles in teken staat van het voetbal van de jongens inmiddels. Ze draaien ook mee in het gezinsleven. Ze eten wat de pot schaf van Hollandse kost tot de nasi en andere producten. Ze moeten hun kleine kleren opruimen en het gaat veel over voetbal thuis.
Ze wonen op zolder, hè?
Ze wonen op zolder,
bij de jongens. Allebei een eigen afdeling.
En Ria zegt ook, ik kom daar één keer in de week, net zoals mijn moeder dat vroeger deed, om schoon te maken en bedden goed te verschonen en zo. En enorm liefdevol. En die vader, Henk, die rijdt de jongens overal naartoe. Soeshoff heeft inmiddels een rijbewijs gehad en die grapte al van, ja, Henk heeft nu geen werk meer. Maar zoveel liefde in zo'n gezin voor die spelers, joh. Dat is wel...
Daar is Soeshoff zelf ook heel opgetogen over. Ja. In dat eerdere interview waar ik met hem had, zei hij ook van... Ja, ze zijn gewoon echt een tweede vader en een tweede moeder.
Hij neemt ze ook overal mee naartoe. WK en dergelijke, Interlands. De trapopgang hangt vol met shirtjes van al die spelers. Er hangt ook het debuutshirt van Soeshoff bij het Slowaakse elftal.
Maar daar is een band voor het leven geboren.
Ja.
Dat is wel geweldig. Nou, dat is wel hoe groot Soeshoff ook... Want ik voorspel hem echt wel een goede voetbaltoekomst. Maar hij zal dit...
Hij zal het
nooit vergeten. Nee. Precies, dat zal altijd een band blijven bestaan. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, dat niet bij alle, ze hebben dus een stuk of 6-7 jongens al onder de hoede gehad. Met sommigen hebben ze nog echt heel intensief contact. Met Ludovic Reis bijvoorbeeld, die zit nu nog in Hamburg, maar die komt regelmatig nog terug. Maar ook met andere spelers is dat wel helemaal weer verwaterd. Dus maar ze verwachten wel dat het met Thomas, dat die band blijft, omdat dat ook wel...
Zou het ook te maken met waar je op de wereld terechtkomt? Ik bedoel, Hamburg, Zuidbroek is natuurlijk nog wel goed te doen, hè?
Het is de bekende driehoek, hè? Hamburg, Zuidbroek.
Maar ik denk ook dat het gewoon in de karakter zit. Ben je loyaal? Word je daar opgevangen? Hoe thuis?
Geweldig
hoe
dat die mensen dat doen. Hebben ze ook eigen kinderen?
Nee. Okay. Nee. Ze dachten op een duur, dat is voor ons wel een goed idee, want we wilden wel kinderen, maar ze zijn er niet. En nu halen we jongens van 15, 16 in huis. Die zijn lekker zelfstandig. Hoeven weinig naar om te kijken
En FC Groningen supporters.
Ja, en met een zeer vrolijke leeftijd, hè, jongens van 15 en 16. Dat is heerlijk. Oh, heerlijk is dat.
Zij komt uit het noorden en hij is echt een ras Amsterdammer. Hij heeft ook een heel Amsterdams accent en is voor de liefde naar Groningen gekomen. Het is wel een enorme voetballiefhebber, maar een totaal geen betaald voetballiefhebber. Het is een amateur voetballiefhebber.
Ah. Ja. Uit en zee.
Ja.
Leuk verhaal.
Ja.
Kunnen we lezen in het supportersorgaan aan de Olle Griezen?
De Olle Griezen komt eind deze maand uit. 1800 woorden, dus genoeg leesvoeren.
Is Marijn Slachter toch nog tevreden dat we dat hier even noemen, denk ik?
Dat denk ik wel. Ja. Het was een beetje zuur dat we het nieuwtje weghaalden daar.
Dat
uitlekken. Dat was slecht, die journalist ook.
Ja. Nou, wel mooi. Mooi verhaal. Ja,
ja zeker. De laatste paar dingetjes. Slor, eventjes.
Pierre Slor, een goede primeur van onze collega Jonathan Ploeg.
Hij is verhuurd aan FC Emmen, speelt daar nauwelijks. Blijkt geschorst te zijn vanwege een
Hij had gemeld bij de club dat hij ziek was. Ja. Dat hij een positieve coronatest had. Toen vroeg de club aan hem. Nou, laat maar even het resultaat zien van die PCR-test. Deed hij niet. Vervolgens hebben ze een gesprek met hem gehad. Waarin hij nog steeds zei dat hij echt wel corona had, maar het niet wilde laten zien. En toen hebben ze gezegd, nou, dan ben je geschorst. En dat is in ieder geval tot en met de wedstrijd van VVV van komend weekend. Ja. Jullie zeiden, net heel kort hadden we het erover, toen zei van ja, wij vinden het eigenlijk niet kunnen dat je als club vraagt om een...
Ik vraag me wel af hoe ver je kunt gaan. Kun jij, ik bedoel, de privacywetgeving is tegenwoordig behoorlijk streng. Er kan veel minder dan vroeger. En ik vraag me af of jij als werkgever wel kunt eisen van een werknemer of jij de officiële uitslag van jouw PCR-test is toch? Moet laten zien.
Volgens mij mag dat niet. Ik ben geen jurist, maar volgens mij mag dat niet. Ik heb wel wat mensen aan het werk voor Sikkom. En als zij zich ziek melden, mag ik eigenlijk niet eens meer vragen naar de reden. Als je ziek meldt, ben je ziek. En dat is het. En, dan moet je... en als dat 3 weken aanhoudt, dan kun je gaan zeggen van wat is er aan de hand dan precies. Maar daartegenover staat natuurlijk...
Als je foto's... Kijk, misschien is het ook wel dat ze het niet aan iedereen zouden vragen. Maar als jij zegt ziek te zijn en er duiken foto's van je op een terrasje. Misschien dat het daarna wel is gevraagd van nou, dan willen we het ook wel even zien. Je weet ook niet hoe dat gegaan is.
Nee.
Wordt er bij iedereen meteen gevraagd, wij willen nu die positieve test zien? Of is het pas gevraagd nadat ze de vermoedens hadden van hier wordt volgens mij een beetje gesjoemeld.
Het is wel sowieso ongelooflijk dom. Hè? Die jongen die krijgt daar een moeilijke kans en dan ook nog zoiets doen. Hij prijst zichzelf wel een beetje uit de markt op deze manier.
Het is niet zo slim. Anderzijds, zijn verwachtingen zijn waarschijnlijk natuurlijk heel anders geweest toen hij die kant op ging. Want hij dacht, ik ga een jaartje in de basis staan bij een eerste divisieclub die bovenin meedraait. En uiteindelijk heeft hij het met een handvol invalbeurten van een paar minuten moeten doen natuurlijk.
Zijn in de winter ook nog allemaal concurrent bij gehad.
Ik kan me ook al voorstellen, als je die leeftijd voor hem hebt, dat je dat...
Ik krijg nooit een
seconde om in te vallen ook.
Ik neem een weekje vrij.
Ja, precies. Ik ga even andere leuke dingen.
Vergeet dat ook niet, hè? Die jongens 18.
Ja, daarom.
Op die leeftijd meldde ik me al ziek als een nieuwe FIFA uitkwam. Dan zat ik er wel.
Maar hij zit natuurlijk ook in die leeftijd.
Ik meldde
ons niet
ziek, wij kwamen gewoon niet.
Nee. Als dit allemaal klopt en als hij daadwerkelijk leugentje heeft opgehangen omdat hij een weekje vrij wilde hebben, dan is het een jeugdzonde en ook niet meer dan dat.
Nee, maar het verschil is natuurlijk wel een klein beetje, hè? Hij wordt natuurlijk wel goed betaald. Het is wel je baan. En dat dan.
En hij staat meer in de schijnwerpers dan een...
kanttekening. Bij voor iemand van 18
Weet je, ik denk dat het qua jeugdzondes niet zoveel uitmaakt of je nou een ton of anderhalve ton of 2 ton verdient of misschien wel helemaal niks. Maar jeugdzondes, daar bezondigen de meeste jongeren zitten wel een keer aan. Ik praat niet goed, maar als jij in die omstandigheden zit van hem en er zijn jou bepaalde toezeggingen gedaan in januari, waarbij gezegd is van nou, we denken wel dat je meer aan spelers toekomt, vervolgens gebeurt er helemaal niks, worden andere spelers gehaald. Dan denk ik ook wel eens, dan kan me wel eens voorstellen dat je de kop tegen de clip gooit.
Vanuit Gronings perspectief, die twee talenten die er gesald zijn, die komen niet veel beter terug zometeen. Van Kamen en
Maar daar hebben we het vorige week de verloren jaar voor de jongens. Ja. Want zeker omdat ze daar in een belofte elftal moeten spelen, dat ook nog eens op 2-3 niveaus lager uit dan de belofte elftal van FC Groningen.
Het is niet best,
nee.
Het gaat wel goed verder met die club. Het kan zomaar zijn, volgend jaar 4 noordelijke clubs. Het kan ook zijn dat het er maar 2 zijn natuurlijk. Als Emmen niet promoveert en Heerenveen zou nog degraderen. Het kan ook zijn dat Heerenveen erin blijft en Emmen erbij komt. Schitterend, toch?
Ja zeker.
Jij houdt toch van die verre tripjes natuurlijk naar Brabant en zo. Maar,
ik vind autorij niet erg. Maar goed, gelukkig speelt Donar tegenwoordig in de Benelux.
Kan ik aan Oostende.
Ja, precies.
Maar goed, dat is wel lekker, toch? Als je dan straks Emmen, Heerenveen, Cambuur, dat zou...
Hartstikke mooi, natuurlijk.
Dat zijn leuke wedstrijden, toch?
Dat is uniek. Hè? Ja. Ik denk dat het nooit eerder voorgekomen is. Hè? Noordelijke eredivisieclubs zijn.
Ja.
Nee. Dus ja, dat is gewoon hartstikke...
Nee, in de tijd van Veendam staat de Cambuur.
En dan hoop ik ook nog dat PEC Zwolle erin blijft. Want die kun je eigenlijk ook nog een beetje meetellen, zeg maar.
Volendam erbij.
Ja,
is ook redelijk noordelijk.
Ja, en is ook een club waar ik graag naartoe ga. Ja. Ik vind het gewoon altijd hartstikke leuk om naar Volendam te gaan. Dan ga ik altijd ook wel een uurtje eerder weg. Even vissen op de dijk. En dat is gewoon een vleugje cult toevoegen aan de Eredivisie, nooit verkeerd.
Nee, ik wil nog heel kort even
Willem maar nog wat
zeggen. Want je hebt het net over de Beneliga waar de Donar in acteert. Qua voetbal wordt er natuurlijk ook al langere tijd gesproken over een Beneliga. Nu je daar een tijdje rondloopt, is dat een voorbeeld waar we naartoe moeten? Of denk je van nee, dat wordt een...
Nou, nee, want ik denk ja, er wordt wel veel gezanigd in Nederland op de Eredivisie. Maar in feite is de Eredivisie toch een hartstikke leuke competitie. Waarin bijna elk weekend wel weer wat geks gebeurt. Ja. Zeg maar. Ook heel veel slechte wedstrijden, hoor. Staan we niet verkeerd. Maar ik denk dat op voetbalgebied de Belgen ons niet nodig hebben en wij de Belgen niet. Okay. Dus ik wat mij
betreft, je loopt er niet rond in die benenliga van basketbal.
Nou, wat heb jij die
nee.
Groningen Fortuna nee, maar Groningen standaard
lijkt. Ik ben echt al 20 jaar groot voorstander van de benenliga.
Ja, echt, okay. Ja. Waarom?
Nou, omdat ik, nou, precies wat Thijs zegt, ik ga liever een weekendje Club Brugge uit dan een weekendje Rode JC uit. Ik ga liever een weekendje Anderlecht uit dan RKC uit.
Jij denkt een uitje.
Nee, maar ook aan niveau van de wedstrijden. Ik zie liever Anderlecht Groningen dan RKC Groningen.
Vergis je niet dat Groningen dan niet meer in het linker rijtje staat, hè? Maar,
dat
maar
denk ik wel. Oh, zo, ja, zeker, ja. Maar ja, misschien dat nou ik ja, ook weer naar boven was.
Spelen ze tegen natuurlijk Moes Kroen in plaats van Club Brugge.
Ik denk dat Groningen wel in de bovenste top zit.
Moes Kroen slecht?
Dat is dan niet waar.
Ze
staan nu negende en dan komen dan Club Brugge komt erbij.
Ja, dat kan. Maar ik bedoel, ze zitten wel in de topcompetitie. Niet in de tweede league die eronder zit. En die topcompetitie zullen ze een klein marginalere rol spelen. Maar je krijgt
en vergis je niet. Een keer eruit vliegen.
Dat kan, maar je kunt ook de andere kant op gaan.
Vergis je niet. Als jij de tiende wordt nu in de Eredivisie, hè, wat zomaar kan, dan kan het zomaar zijn dat je er überhaupt niet meer bij
zit. Ja, maar als je daaronder komt, ook een veel mooiere competitie met veel grotere clubs.
Ja, oké, okay, dat is waar. Dat is waar. Ja, dan is er nog even iets met een Emmen dingetje.
Beerschot bedoel ik, ja. FC Groningen Beerschot of FC Groningen RFC
Groningen Beerschot is natuurlijk een enorm mooi affiche, want die supportersgroepen die zijn nogal bevriend met elkaar.
Nou, okay,
maar mijn idee was
FC Groningen Sulte Waregem. Wie zit daar nou te wachten? Nou, hebben we het dan net zo liever.
Mijn idee was dan 10 teams uit Nederland en 6 uit België bijvoorbeeld. Dat je competitie van 16 hebt en dan heb je Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Standard Luik.
Ik denk niet dat de Belgen akkoord gaan met het feit dat er dan 10 Nederlandse clubs.
Die hebben helemaal niks te willen thuis, als wij dat
krijgen.
Ik krijg trouwens een berichtje binnen van Jan Menega, een van onze analisten en ook een van onze
regelmatige gasten. Wie heeft je ruzie gemaakt?
Wat een kritische zinnetjes en lage cijfertjes van Hans Westerhof in de krant.
Zie je, hij is weer ruzie aan het maken.
Ja.
Hij is
weer ruzie met Hans, hè?
Hij is weer ruzie aan het zoeken.
Hij is gewoon vergeldingsactie.
Stuur hem eventjes, hou op met ruzie zoeken.
Ja.
De laatste dingetjes, Glenn Bell. Daar heb jij nog contact gehad. Vorig jaar natuurlijk was het vorig jaar of 2 jaar geleden? Vorig jaar, denk ik. Ik weet niet meer eens welk seizoen het was. Maar goed, die vechtpartij. Hè, de vechtpartij, ik noem het.
Ja,
de
ik denk
de worsteling tussen Buijs en Bel.
Houtgreep.
De houtgreep. Bel die zit in Rusland.
Ja. Samara.
Ja, mag daar weg. Hè. Er is een soort regeling getrokken met buitenlandse spelers in Rusland. Dat die nu eigenlijk van club kunnen verkassen. De rechtsbackpositie, daar moest iets bij. Er moest ook ervaring komen.
Ja.
Nou, dan heb je in Bel natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid. Maar daar zit Buijs niet op te wachten.
Ik snap dat ook niet zo goed, nee.
Ja. Nou ja,
en hij zegt dat het niks te maken heeft met de worsteling. Dat vond ik vind het heel
maar,
apart.
Nee, maar ik geloof oprecht dat het daar niks mee te maken heeft.
Maar het is toch wel heel gek dat je zit constant te zeggen van ik wil ervaring hebben en ik wil en we moeten een rechtsback hebben. En dan heb je in één persoon heb je dat, Bel.
Ja.
Ja,
die bovendien de club kent, de regio kent. En dan zeg goed, je van, dat wil ik toch niet.
Maar je hebt wel respect natuurlijk. Je hebt Dan Kluijers respect.
Ja, nee, zeker. Maar
die
speelt
nooit. Die komt nu ook weer de laatste 10 minuten er pas in.
Wel
je
hebt assist.
Kas en Wierover plet. Zet je geforceerd op rechtsback neer, waardoor je nog uit de kracht kan.
Hoe het gegaan is en wat ik vermoed wat er aan de hand is, is het volgende. Die regeling kwam vorige week ineens op tafel. Toen is Frederis een beetje gaan informeren. Want die vindt Bel sowieso, onafhankelijk van de mening van de trainer, wel een interessante speler. Ja. Ook al eerder.
Bij Bel of bij Buijs?
Nee, niet bij Buijs. Nee, bij
Bel. Okay, ja.
En informeren naar hoe de regeling in elkaar zit, zeg maar. Ja. Groningen is natuurlijk al eerder bezig geweest met Bel. Frederis vindt hem al langere tijd een interessante speler. Nou ja, dat bleek een beetje uit dat er misschien wel mogelijkheden zijn. En, maar Buijs was in het hele stuk nog niet voorgekomen. Totdat wij vrijdag de wedstrijd FC Groningen NEC voor gaan bespreken. En daar kwam het onderwerp ineens op tafel. En toen zei Buijs ineens, ook wat tot mijn verrassing, van dat als ze Bel willen hebben, prima, dan moeten ze wel opschieten. Dat moet eigenlijk deze week gebeuren, want na de interlandbreek hoeft het voor hem niet meer. Want dan zijn er nog maar 6 wedstrijden en dan wil hij liever niet meer aan de dynamiek van de groep gaan tornen. Want dat is natuurlijk wel zo. Ja. Als jij een andere speler erbij had, krijg je ook andere spelers die minder kans hebben en die ontevreden raken.
Maar met 6 wedstrijden misschien ook al 10.
Ja, ja, nou, dat kan. Precies, dat kan. Ja. Ja, ja. Maar
sterk nog, ik ga ervan uit dat het 10 of het 10 worden.
De komende wedstrijden schrijft hij als Ajax komt eraan in Utrecht uit. Dus dat zijn nog twee spittige potjes.
Ja. Buijs liep in ieder geval niet over van enthousiasme. En wat mijn eigen gedachten dan daarbij zijn. Maar dan wil ik wel met nadruk zeggen, mijn eigen gedachten. Is dan wel dat ik dat ook niet helemaal los kan zien van de relatie Vlederen-Buijs.
Ja,
en dat ik ook wel een beetje de indruk heb van dat ze elkaar ook nog wel even proberen. Thijs, luister je nog wel?
Nee, ik ben even
dat ze ook nog wel proberen elkaar een beetje een hak te zetten.
Ja, een beetje gram te halen.
Ja. Dus Vlederen wist op zijn beurt eigenlijk ook niet echt wat hij hoorde. Maar de situatie is daardoor nu wel zo. Dat het wel een beetje een lastig verhaal is natuurlijk. Want die regeling die geldt volgens mij tot 1 juli. Daarna moeten die spelers, als die situatie weer genormaliseerd is. En dat kan met de laatste berichten. Hè, want er zijn... Tenminste, de onderhandelaars denken dat ze misschien...
De lijkopeningen zijn precies in de onderhandelingen.
Dus dan zou je in de zomer weer eens een hele andere situatie kunnen hebben... waarbij je best wel weer als voetballer in Rusland misschien kunt voetballen. En dan zou het dus iets zijn wat echt dan voor deze maand is. En als je dan een trainer hebt die niet overloopt van enthousiasme... Ja, dan is het eigenlijk al gelijk klaar. Want wat heb je eraan als je Bel hierheen had? Maar hij speelt toch niet.
Ja.
Dus het is nu wel een beetje een lastige situatie... Ja, waarbij ik denk dat het feest niet meer doorgaat.
Nee, en dat ik ook... Tenzij het
deze week nog heel snel rondkomt.
Dan, als je dan plat staat, dan is het dus eigenlijk meer een ego-strijd tussen Buijs en Vlederen dan wat het beste is voor FC Groningen.
Want, spreekt geen van beide partijen natuurlijk uit, maar dat is wel het gevoel wat ik een beetje bij krijg. Ja.
Terwijl het beste voor FC Groningen misschien wel is, haal die speler gewoon op en zet hem neer voor de komende 10 wedstrijden. Want hij is een stuk beter dan wat we daar hebben. En hij heeft meer ervaring al als wat Thijs net zegt.
In die zin stond ik ook wel een beetje te kijken van... hoewel, ik bedoel, de groepsdynamiek, dat is natuurlijk een argument al. Maar ik dacht ook van, nou, als je die voor de slotfase van de competitie nog erbij kunt krijgen, dan kun je die met open armen ontvangen, bij wijze van spreken. Maar dat is niet echt het geval.
Ook in de play-offs eventueel, als Groningen die haalt, kun je hem goed gebruiken. Het is al een winnaar, een bijter.
Zeker. En een jongen uit Groningen.
En ook iemand die kwaliteit biedt natuurlijk. Dat is echt gewoon een goede respect ook.
Ja. Maar goed, er zitten nog, ook buiten deze discussie, of het nou wel goed of niet goed zou zijn, zit er ook nog wel wat haken en ogen aan qua regeling. Hoor. Want er zijn heel veel dingen nog niet helemaal duidelijk.
Een jongen uit Groningen gesproken, dat vind ik wel het mooiste van dit weekend. Postma, Meijer weer in de basis. Het is wel, vind ik als Groningen supporter wel echt te gek. Ja. Dat al die jeugdspelers van die gouden lichting toch een beetje door beginnen te breken. En ook een stempel drukken en wedstrijden over de streep trekken.
Dat vind ik als journalist vandaag ook hartstikke mooi.
Ja, man.
Want het is niets moois dan jongens haar eigen week zo zien schitteren.
Nee,
vorige week de goal van Meijer, nu de twee van Postma.
En dat heeft die explosie.
Dat geeft wel iets extra.
Die explosie op Noord, die was ook zo groot mee, omdat het Postma is uit Vinkhuizen die bewerkstelligt voor de FC. Dat werkt wel mee, hoor.
Ja. En ook gaat hij dan daarna niet op stap in de stad.
Nee.
Dan blijft hij nog steeds.
Dat is de enige tip die we kunnen geven. Volgende keer tot 5 uur in Barclays zitten.
Ja,
en dan ben je echt een held.
Of tot 5 uur in het stadion. Dat zou nog mooier zijn.
Ja, precies. Dat toch
kan. Gaat om 12 uur de tap dicht.
Ja, dat is cirkel helemaal
rond. Wat weet jij die dingen mooi rond te maken? Dan moet ik nu ook stoppen.
Gaat om 12 uur de tap dicht. Dan zit hij 5 uur droog.
Dankjewel dat je er was. Dankjewel dat jij er was, William. Tot volgende week.
Yes.